Welkom. Vandaag kijken we naar iets wat iedereen kent, maar wat voor iedereen toch weer anders is. Familie. Jij hebt ons een behoorlijk pittige wetenschappelijke studie gestuurd die een heel specifieke vraag stelt. Ervaren jongeren met een migratieachtergrond nou evenveel steun van hun familie als jongeren zonder die achtergrond? Dat klinkt misschien als een eenvoudige vraag, maar het antwoord is, nou ja, best complex. Onze missie vandaag is om al die wetenschappelijke taal voor je te kraken. We gaan dit onderzoek, dat vol staat met statistiek en jargon, vertalen naar iets wat je gewoon kunt begrijpen.
En de schaal van dit onderzoek is gigantisch. We hebben het over data van meer dan 146.000 jongeren.
Uit 30 verschillende landen.
30, ja. En al die data draaien om één fundamentele puzzel. Aan de ene kant kun je denken, migratie is ongelooflijk stressvol. Dat moet wel een negatieve impact hebben op een gezin. Maar je kunt ook precies het tegenovergestelde beweren.
Oh ja.
Juist omdat je samen zo'n zware reis doormaakt, word je als familie misschien wel een onverwoestbaar team.
Precies twee totaal verschillende verhalen. Het verhaal van risico versus het verhaal van veerkracht. Laten we eens diep in die data duiken om te zien welk verhaal het meest overeind blijft. Goed, laten we beginnen bij die twee grote ideeën. Het risicoperspectief en het veerkrachtperspectief. Kan je die nog iets verder voor ons uitkleden? Wat betekenen die nu echt in het dagelijks leven van een gezin?
Zeker. Dat risicoperspectief is eigenlijk heel intuïtief. Stel je voor, je verhuist naar een nieuw land, je moet een nieuwe taal leren, een baan vinden.
Je weg vinden in een onbekende cultuur.
Precies. En misschien krijg je ook te maken met vooroordelen of discriminatie. Dat is een enorme hoeveelheid stress. Volgens deze theorie sijpelt die externe druk, onvermijdelijk door achter de voordeur.
Oké.
Ouders zijn misschien moe, bezorgd over geld en hebben daardoor gewoon minder mentale ruimte voor diepe gesprekken met hun kinderen.
Ik kan me dat levendig voorstellen. Het is alsof de batterij van het gezin constant op 10% staat door al die externe zorgen. Er is simpelweg minder energie over voor emotionele steun. En de andere kant van de medaille dan, dat veerkrachtidee?
Dat is het tegenovergestelde scenario. Dat stelt dat de familie juist de belangrijkste buffer wordt tegen die harde buitenwereld. De gedeelde ervaring van het overwinnen van tegenslagen smeet een unieke band. Je bent meer op elkaar aangewezen dan ooit.
De familie wordt een soort veilige haven.
Exact. Een team dat zegt, het maakt niet uit wat er buiten gebeurt, hier binnen zijn we er voor elkaar. En in dat scenario zouden jongeren met een migratieachtergrond juist meer steun ervaren, omdat de familiebanden noodgedwongen hechter zijn geworden.
Oké, helder. Twee compleet tegenovergestelde voorspellingen. De onderzoekers hebben die duizenden jongeren dus vragen gesteld als: kun je echt op je familie rekenen als je een probleem hebt? Of krijg je de liefde en aandacht die je nodig hebt? En wat kwam daaruit? Welk verhaal wordt door de cijfers verteld?
Nou, als je puur naar de gemiddelde kijkt, dan leunen de data voorzichtig richting het risicoperspectief. Zowel de eerste generatie, dus de jongeren die zelf in het buitenland geboren zijn, als de tweede generatie.
Geboren in het nieuwe land, maar met ouders uit het buitenland.
Precies. Die gaven aan gemiddeld iets minder familieondersteuning te voelen dan hun klasgenoten zonder migratieachtergrond.
Ah, dus het risico-idee wint. Maar je benadrukt heel erg het woordje iets. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Is dat een enorm verschil of meer een rimpeling in het water?
Dat is de kern van de zaak. Het verschil is statistisch significant, wat betekent dat het geen toeval is, maar het is wel klein. In de taal van de wetenschap een small effect size.
Oké.
En misschien is dit nog wel belangrijker. Alle groepen, dus ook de jongeren met een migratieachtergrond, scoorden gemiddeld ruim boven het neutrale middelpunt.
Dus niemand zei, ik krijg totaal geen steun.
Integendeel, de meeste jongeren voelen zich behoorlijk gesteund door hun familie. Het beeld is dus absoluut geen drama van gebroken gezinnen. Het is een subtiele, maar consistente verschuiving naar beneden die we zien.
Oké, dus er is een klein, maar meetbaar verschil. En dan komt voor mij de meest interessante vraag, waar komt dat verschil dan door? Ik neem aan dat de onderzoekers als een soort detectives op zoek zijn gegaan naar de dader.
Absoluut. En dat is waar dit onderzoek pas echt fascinerend wordt. Ze zijn gaan kijken naar verklaringen op het niveau van een land. Ze testen een aantal factoren waarvan je op basis van je onderbuikgevoel zou zeggen, dat moet het zijn.
Zoals het beleid van een land? Ik zou denken dat het enorm uitmaakt of je in een land terechtkomt dat zegt welkom, we helpen je op weg, of in een land met een heel streng en afwijzend integratiebeleid.
Precies die aanname hebben ze getoetst. De hypothese was, in landen met een strenger, meer restrictief beleid zal de stress groter zijn en het verschil in ervaren steun dus ook. Ze hebben alle data naast elkaar gelegd en het antwoord was nee.
Wacht even, wat? Dus of een overheid het je nu makkelijk of moeilijk maakt, dat had geen meetbaar effect op hoe gesteund een kind zich voelt binnen het gezin. Dat vind ik echt moeilijk te geloven. Het hele politieke debat gaat erover dat dit soort beleid alles bepalend is.
Toch is dat wat deze data van tienduizenden jongeren laten zien. Er was geen significant verband.
Wauw.
En dat brengt ons bij de tweede voor de hand liggende verdachte. De houding van de bevolking.
Ja.
Misschien is het niet het officiële beleid, maar de dagelijkse ervaring met discriminatie of een vijandige sfeer op straat die de druk opvoert.
Ja, dat klinkt nog logischer. Als je constant het gevoel krijgt dat je er niet bij hoort, neem je die frustratie mee naar huis. Dat moet toch invloed hebben?
Zou je denken. Maar ook hier was het antwoord uit de analyse nee.
Ook niet.
Deuning.
Dit is bizar. Dus de grote maatschappelijke factoren, de politiek en de publieke opinie, blijken niet de verklaring te zijn.
Dan denk ik, misschien de directe omgeving, helpt het als je in een buurt woont met veel andere mensen met een vergelijkbare achtergrond, een soort sociaal vangnet?
Dat was de derde hypothese die ze testten, de immigrantendichtheid.
Ja.
Het idee dat een groter netwerk van mensen die hetzelfde meemaken beschermend werkt. Maar je raadt het misschien al?
Laat me raden. Geen effect.
Ook daar vonden ze geen effect. Het maakte niet uit. En de laatste niet-factor die ze onderzochten was nog verrassender. Ze keken of de cultuur van het land van herkomst een rol speelde, specifiek of jongeren uit culturen waar gehoorzaamheid heel belangrijk is, misschien beter beschermd waren. Wat vaak wordt geassocieerd met hechte familiebanden, toch?
Precies. Maar ook dat bleek dus niet het geval te zijn.
Oké, dus we kunnen een streep zetten door de meest voor de hand liggende verklaringen. Het is niet het beleid van het nieuwe land. Het is niet de mening van de buren. Het is niet de aanwezigheid van een sociaal netwerk. En het is ook niet de cultuur van het land van herkomst op zichzelf. Dan zit ik hier echt te denken, wat kan het dan in hemelsnaam wel zijn?
Het is niet land A of land B. Het is de afstand tussen land A en land B.
De afstand.
Ja. De studie noemt dit culturele afstand. Het gaat om de grootte van de kloof in waarde tussen de cultuur van de ouders en de cultuur van het nieuwe land.
Ah, dus je zou het kunnen zien als twee verschillende besturingssystemen die in één gezin naast elkaar moeten draaien?
Dat is een perfecte analogie.
Het ene, dat van de ouders, draait op de software van gehoorzaamheid en respect. Het andere van het nieuwe land op onafhankelijkheid en zelfontplooiing. En hoe groter het verschil, hoe groter de kans op vastlopers.
Precies. En hier wordt de bevinding heel specifiek en genuanceerd. Want die botsing van besturingssystemen had vooral een effect op één specifieke groep.
Oké.
De tweede generatie. Dus de kinderen die in het nieuwe land zijn geboren. Als zij opgroeiden in een land met waarden die heel erg botsten met de waarden van het land waar hun ouders vandaan kwamen, dan zag je dat het verschil in ervaren steun groter werd.
En bij de eerste generatie niet?
Bij de eerste generatie, de kinderen die zelf meegemigreerd waren, vonden ze dit effect niet.
Maar waarom specifiek de tweede generatie? Dat voelt een beetje tegen de stroom in. Je zou toch juist denken dat de eerste generatie die de cultuurschok vol in het gezicht krijgt, daar de meeste last van heeft?
De verklaring die de onderzoekers geven zit in een fenomeen dat ze de acculturatiekloof noemen. En dat is een kloof die niet tussen het gezin en de buitenwereld ontstaat, maar binnen in het gezin zelf.
Ah.
De kinderen van de tweede generatie groeien op in het nieuwe land, gaan er naar school, hebben er vrienden. Zij ademen de cultuur van dat nieuwe land in en absorberen de waarden.
Zoals individualisme, zelf je keuzes maken?
Ja, veel sneller en natuurlijker dan hun ouders.
Dus het kind spreekt vloeiend de culturele taal van het nieuwe land, terwijl de ouders diezelfde taal misschien met een zwaar accent spreken.
Precies, of het soms helemaal niet begrijpen. En die kloof in waarden en verwachtingen kan thuis voor frictie zorgen.
Geef eens een voorbeeld.
Nou, neem een 16-jarig meisje dat in Nederland is opgegroeid. Al haar vriendinnen mogen in het weekend zelf weten hoe laat ze thuiskomen. Voor haar is dat een normale stap naar volwassenheid.
Ja, naar onafhankelijkheid.
Maar haar ouders, die misschien zijn opgegroeid met het idee dat de eer van de familie en de veiligheid van een dochter het allerbelangrijkste zijn, die zien haar wens niet als onafhankelijkheid, maar als respectloos en misschien zelfs gevaarlijk.
En dan heb je de botsing. Het meisje voelt zich onbegrepen en beknot. De ouders voelen zich niet gerespecteerd. En in dat onbegrip kan het gevoel van emotionele steun een deuk oplopen.
Exact. En die specifieke frictie is minder aanwezig bij de eerste generatie, omdat het kind en de ouders samen die migratie hebben doorgemaakt. Staan ze cultureel gezien dichter bij elkaar.
Ze zijn samen in dat nieuwe land aangekomen.
Ja, ze leren samen de nieuwe regels. De kloof binnen het gezin is daardoor simpelweg kleiner.
Oké, het hele plaatje wordt nu een stuk duidelijker. We begonnen met een enorme, complexe studie en we eindigen met een verrassend, genuanceerd en heel menselijk verhaal. Laten we de belangrijkste inzichten nog eens op een rij zetten.
Het eerste en belangrijkste is dat de stress van migratie een reëel maar klein effect heeft. Jongeren met een migratieachtergrond ervaren gemiddeld inderdaad iets minder emotionele steun, wat het risicoperspectief voorzichtige steun geeft.
Maar, en dat is een hele belangrijke maar, de verschillen zijn klein. En over de hele linie voelen de meeste jongeren, ongeacht hun achtergrond, zich behoorlijk gesteund door hun familie. Het is dus geen zwart-wit verhaal.
Zeker niet. Het tweede inzicht is misschien wel het meest verrassende. Al die grote externe factoren.
Het beleid, de publieke opinie.
Precies. We denken dat die cruciaal zijn, maar in deze studie bleken die niet de verklaring te zijn voor de verschillen in familieondersteuning.
Dat is echt een belangrijke correctie op ons buikgevoel. En ook op het publieke debat.
Absoluut. En dat brengt ons bij het derde en laatste inzicht. De sleutelfactor die wel een rol speelde, was die culturele afstand tussen de oude en de nieuwe wereld.
En dan specifiek voor de tweede generatie.
Ja. De oorzaak van de frictie ligt dus niet zozeer buiten het gezin, bij de overheid of de samenleving, maar kan binnen het gezin ontstaan, in die onzichtbare culturele ruimte tussen ouders en kinderen.
Dat laat zien hoe ongelooflijk gelaagd familiedynamiek is. Het gaat niet alleen om het land waar je woont,
ja,
maar om de culturele vertaalslag tussen generaties die in verschillende werelden zijn opgegroeid.
En dat brengt ons bij een laatste gedachte om mee te nemen, een kanttekening die de onderzoekers zelf ook maken.
Oh.
Deze studie heeft één specifiek type steun gemeten. Ervaren emotionele steun. Het praten over je problemen, je geliefd voelen. Maar je kunt je afvragen, wat als ze ook andere vormen van steun hadden gemeten?
Zoals praktische hulp. Wie helpt je met je huiswerk? Wie zorgt dat er eten op tafel staat?
Ja.
Of financiële steun?
Precies. Zou dat veerkrachtperspectief, het idee van de familie als een onverwoestbaar team dat samen de schouders eronder zet, zou dat dan niet veel sterker naar voren zijn gekomen?
Dat is een briljant punt. Dat je misschien wel botst over hoe laat je thuis moet zijn, maar dat diezelfde ouders er wel onvoorwaardelijk voor je zijn met een dak boven je hoofd en een gevulde koelkast, dat is ook steun. En misschien in de hiërarchie van overleven in een nieuw land wel een veel fundamentelere vorm van steun.
Het zou zomaar kunnen dat op die praktische instrumentele vlakken de familiebanden in migrantengezinnen juist sterker zijn dan gemiddeld uit pure noodzaak. En dat is een fascinerende vraag die dit onderzoek openlaat voor de toekomst.